Ze durven jezelf kwetsbaar op te stellen.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Matt van Weesel vertelt over de CMV-volleybal. Dat voor...
Wat verandering open zou moeten staan.
Een volleybubble over zijn dochter, die best goed kan volleyballen.
En ik heb nog nooit één technische aanwijzing aan haar gegeven. Echt gewoon nooit één.
Wel vertelt hij aan haar en alle Noorse spelers over een...
Een plassend hondje.
De technisch directeur van Noorwegen, die heeft niet zoveel met oefeningen.
Het interesseert me echt niks.
De oude bondscoach van Jeugd Oranje en kampioen met Sliedrecht vertelt over zijn programma in Noorwegen.
Ik ervan overtuigd ben dat wij meer efficiënter leren dan bijna wie dan ook.
Je hebt tijdens een kliniek een filmpje laten zien van CMV-volleybal, waarin kinderen heel erg weinig bewegen. Is het CMV-volleybal volgens jou toe aan verandering?
Laat ik beginnen met dat ik denk dat de CMV een enorme verrijking is geweest en misschien wel is voor het Nederlandse volleybal. Met de komst van het CMV en ik denk dat we met z'n allen Adrie Nooy daarvoor enorm moeten bedanken. Is er een enorme boost geweest en de nummers, de aantallen van jeugdleden die erbij kwamen waren gigantisch. Dus dat is fantastisch. Als je nu kijkt, dan denk ik wel dat het weer voor wat verandering open zou moeten staan. En hoe dat precies moet, weet ik ook niet. Daar denk ik op dit moment ook niet over na. Wat ik wel weet, ik ben groot fan van het Argentijnse model, noem ik het altijd. En in het Argentijnse model hebben ze eigenlijk de filosofie. Met jonge kinderen, die kunnen technisch kunnen ze dingen nog niet uitvoeren. Of omdat ze daar fysiek nog niet in staat zijn, of omdat ze motorisch nog niet in staat zijn. Dus dat hoeven ze niet te leren, maar we leren ze wel de logic of the game. We leren ze wel de grammatica, zoals ik het noem. Dus wanneer moet ik naar voren, wanneer moet ik naar achteren? Dus die zijn van heel een jonge leeftijd bezig met spelletjes. 1 tegen 1, 2 tegen 2, misschien 3 tegen 3. Wanneer moet je naar het net, wanneer moet je naar achteren, wanneer moet je wat doen? En daar ben ik wel een heel groot voorstander van. En of het dan op dat moment gevangen, onderhands gespeeld, bovenhands gespeeld wordt, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zo van uit. Als je maar begrijpt wat je moet doen. En ik denk als je kritisch kijkt naar het CMV op dit moment, dan wordt er heel veel bewogen in de eerste paar rondes. Hè, level 1, 2, 3, 4. Maar er zit geen volleybalgrammatica in. Er zit geen volleybal-logica in. Want nadat ik de bal over het net heb gegooid, ga ik naar mijn volgende plek. En dan weer naar de volgende plek. En ik denk dat we een spel zouden moeten hebben waarin ik moet bewegen gerelateerd aan wat er gebeurt. Zodat ik ga begrijpen wat er gaat gebeuren. En dat vind ik een gemis aan het huidige CMV. Daarnaast zou ik eigenlijk wel graag met nog kleinere teams werken. Dus inderdaad, tweetaltjes of drietaltjes. Ik vind het fantastisch wat, ik denk Redbad, Strikken we daar in het leven heeft geroepen. Die is gewoon met zijn minis, met zijn jongens, heeft hij gewoon besloten om met drie jongens in het veld te zetten. En die speelt dus met z'n drieën tegen vier. En daardoor kreeg hij het moeilijker, maar waren zijn kinderen wel verplicht om meer te bewegen. En ik weet dat er nu steeds meer clubs dit achterna gaan. Ik weet dat Next Volley heet het tegenwoordig, geloof ik. Ik spal wel vroeger. Zijn dit ook aan het doen en volgens mij zijn er meerdere verenigingen. Het is gewoon minder mensen in een veld zitten waardoor je meer moet bewegen. Wat we een tijdje gedaan hebben, bijvoorbeeld bij CMV, is het veld kleiner maken. Of bij de C-jeugd maken het veld kleiner met dezelfde mensen. Met het idee dat we dan makkelijker de bal omhoog kunnen houden. En dat klopt. Alleen dat betekent ook dat we ze minder leren bewegen. Dus ik vind dat wel een mooie nieuwe trend. Met minder mensen in een groter veld staan. Ik ben een keer bij Kadijk geweest. In Werkendam met de boren. En tot mijn grote verbazing moest mijn vierjarig zoontje op een veld van 8x8 beachvolleyballen. En ik dacht, waarom heeft ze dat veld nog niet aangepast? En hij moest ook nog op een hoog net volleyballen. Ik snapte er helemaal niks van. Tot ik goed keek en ze me het uitlegde. Mijn zoontje moest bewegen op een veld van 8x8 met z'n tweeën. En hij had dus geen mogelijkheid om stil te blijven staan. Hij moest inschatten wat er gebeurde. Hij moest alles doen. En tuurlijk waren de regels voor mijn zoontje makkelijker. Mijn zoontje was 4, denk ik. 5, weet ik niet eens. En als hij alleen de bal aanraakte, was het al goed. En was het geen punt voor de tegenpartij. Maar hij moest wel zorgen dat hij 4 meter naar rechts, naar voren, naar links of waar dan ook naartoe moest verplaatsen. En daarna bij een level hoger was mijn dochtertje, die was een 6 of 7, 6. Die mocht dan de bal vangen. Dus die konden gewoon tegen elkaar een wedstrijd spelen. En de ene moest hem aanraken, de ander moest hem vangen. En mijn nichtje daar ook mee, die was 9, die moest de eerste bal onderarm spelen. Dus ze had het makkelijker gemaakt door gewoon een bal aan te raken of te vangen of wat dan ook. Alleen ze bleven een groot veld houden, waardoor mijn kinderen verplicht werden om te bewegen. En nou, ik vind het eigenlijk, het klinkt zo eenvoudig, maar ik vind het wel heel geniaal.
Een hoger net maakt het eigenlijk makkelijker, hè, om te verdedigen.
Ja, een hoger net maakt het makkelijker om een rally te maken, ja, absoluut. Dus kijk, het heeft ook zijn nadelen. Een hoger net zorgt ervoor dat je misschien een ander type smash ligt. Dus dat je wat meer onder de bal doorloopt en de bal achter je pakt. Maar goed, daar kan je keuzes over maken wat je wel of niet goed vindt. Het idee wat ik in ieder geval mooi vind ervan is dat mijn kinderen op jonge leeftijd daar het spel moesten leren begrijpen en moesten bewegen. En dat is volgens mij anders dan in CMV, waar je in de eerste fases wel beweegt, maar niet functioneel. Dus niet gerelateerd aan volleybal. En daarna in de fase is het eigenlijk minder bewegen wordt.
Dus je hebt het over volleybal snappen, die bewegingen snappen. Kun je uitleggen welke beweging je dan op doet?
Nou, het gaat mij niet zozeer om dat je de beweging snapt. Het gaat mij om dat je snapt wat je moet doen. Dus waar plaats ik de bal? Waar kunnen ze de bal bij mij plaatsen? Wanneer moet ik naar het net? Wanneer moet ik naar achteren? Hoe moet ik bewegen als dit gebeurt? Hoe moet ik bewegen als dat gebeurt? En als je Argentijnse spelers kijkt, zijn ongelooflijk intelligente volleyballers. Omdat die van jongs af aan altijd daarmee bezig waren. Dus het gaat mij meer om het inzicht, de tactiek en de strategie, dan om de technische vaardigheden. Die komen wel. Dus ja, als nou aan de andere kant de speler ver van het net staat, kan hij dan de bal ver onze kant op spelen of niet? Als iemand klein is of groot is, wat betekent dat voor waar ik moet staan? Als mijn teamgenoot nog op de grond ligt, moet ik dan misschien een andere positie innemen in het veld? Als iemand de bal over het net gaat spelen en die gaat om zijn knieën en je ziet dat hij met heel veel geweld iets gaat doen, wat gaat er dan gebeuren? Gaat de bal dan ver weg? Of komt hij dichtbij? En dat leren, dat is volgens mij essentieel. En dat heb je niet als je na een bal over het net speelt, doorloopt naar de volgende positie. Want waarom moet ik doorlopen naar de volgende positie? Dat is gewoon een regeltje wat niks met deze logica van volleybal te maken heeft. Maar, wat ik al zei, ik denk dat we CFV heel erg dankbaar moeten zijn. We hebben heel veel meer leden erdoor gekregen. Ik denk alleen wel dat het nu tijd is om te kijken, moeten we met nog minder velden mensen in het veld staan en kunnen we nog meer, ja, wat ik volleybalgrammatica noem, in het spel krijgen. Ik denk dat het dan nog beter zou worden.
En op welke leeftijd zou jij dan beginnen met echt het aanleren van al die technieken?
Ja, eigenlijk vind ik dat je niet hoeft te beginnen met volleyballen voordat je 10 bent. Maar ja, dat zou waarschijnlijk geen optie zijn. Ik zeg niet dat je op jonge leeftijd niet moet beginnen met die techniek aanleren. Alleen, misschien moeten we het wat minder belangrijk maken. En moeten we andere dingen belangrijker maken. Dus ik heb een beachvolleybalveld in mijn tuin. En als ik met mijn kinderen ga volleyballen, ik denk dat mensen zullen verrast zullen zijn hoeveel mijn dochtertje kan. En ik heb nog nooit één technische aanwijzing aan gegeven. Echt waar, nog nooit één. Maar ik breng er wel in allemaal situaties. En ja, ze doet het vrij redelijk voor een 7, 8-jarig kind die nog nooit één aanwijzing heeft gehad. En volgens mij komt dat alleen omdat ze wel begrijpt wanneer ze wat moet doen. Dus ja, ik zou wel technisch op 6-jarige leeftijd gelijk technieken leren, maar me er wat minder zorgen om maken als het niet gelijk goed gaat.
En dat zou dan aanleren door dwingende situaties te creëren?
Ja, dat sowieso. Maar daar, kijk, ik ben daar een heel groot voorstander van. Door dwingende situaties te creëren, door goede voorbeelden te laten zien, denk ik dat er zoveel mogelijk is. Dat is echt, ja, ik denk dat dat heel erg onderschat wordt. En dat is ook wel leuk, want door met kleine groepjes te werken, dan kan je makkelijker een dwingende situatie, kan je makkelijker creëren.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Een voorbeeld van een dwingende situatie? Nou ja, wat Deborah deed, mijn zoontje op een veld van 64 vierkante meter alle ballen laten verdedigen, maakte het redelijk dwingend om hem te laten bewegen. En een heel stuk dwingender dan, dan als ik een klein veld geef. Als ik graag wil hebben dat mijn kinderen de bal hoog spelen, hang ik het net hoog. En dan gaat de bal vanzelf hoog over het net. Dus dat soort situaties kan je volgens mij pakken. Als jij wil hebben dat iemand een setup ergens heen geeft en dat dat een hoge bal is, zorg dan voor een heel hoge paal ergens, een hoge korf, die zo hoog mogelijk zet. En daar leg je een matje bovenop. Probeer het matje te raken aan de bovenkant. Dan hoef je niemand, je hoeft echt niemand uit te leggen. Je moet door je knieën gaan en dan jezelf strekken. Ieder kind zal dat automatisch doen. Daar hoef je helemaal niks voor te zeggen. In combinatie, ik denk, met goede voorbeelden laten zien. Dus ik denk dat, als ik naar mijn dochtertje kijk, die gewoon heel veel geleerd heeft van de WK's kijken. Dus ik kijk belangrijke wedstrijden volleybal en zij zit dan op mijn schoot. En wat ik daar grappig van vind, is als je dan kijkt wat ze ervan geleerd heeft, is ieder kind voordat ze serveert, je zal er vast herkennen, een klein kind die onderhands gaat serveren, die gaat eerst 20 keer met de arm zwaaien, voordat ze eindelijk een keer van die proef zwaaien, voordat ze eindelijk een keer die bal raken. En zo ook iedereen in mijn dochtertjes team. Op één kindje na, dat is mijn dochter, die stuitert eerst 4 keer met 2 handen met de bal, zoals Lonneke Sloetjes. En dan gaat ze serveren. Dus laten we heel eerlijk zijn, hier heeft ze helemaal niks aan. En ze heeft er helemaal niks nuttigs van geleerd. Maar het feit alleen dat ze naar Lonneke Snoetjes kijkt, betekent gewoon dat ze dingen oppikt en dingen leert die jij en ik niet voor mogelijk kunnen houden. En die haar veel verder brengen dan elke aanwijzing die je kan verzinnen voor haar. Dus rolmodellen en helden creëren. Ja, dat vind ik ook wel een idee. Is geen dwingende situatie creëren, maar is wel een plaatjes in iemands hoofd zetten wat goede voorbeelden zijn. Ik ben een beetje allergisch voor heel veel volleybaltrainers met heel goede bedoelingen. Kinderen iets willen aanleren en dan zelf een voorbeeldje geven. Maar als dat voorbeeldje niet goed is, omdat je zelf geen goede eigen vaardigheid hebt, dan heb je wel een probleem. Dus ik zou heel graag trainers wil adviseren om heel goed op YouTube te zoeken naar hele goede voorbeelden en daar de spelers mee doodgooien. Want dat zijn de plaatjes die je in hun hoofd wil hebben. En niet het plaatje van de, ja, misschien de beste volleybalster van de vereniging, wat misschien nog niet eens zo geweldig is. Dus dat vind ik ook een belangrijke manier van leren.
Naast het plaatje van goede volleyballers gebruik ik volgens mij ook heel veel analogieën. Laatst in een webinar had je het nog over een sumo-worstelaar.
Als ik uit wil leggen in details met regeltjes wat een sumo-worstelaar is, dan moet ik zeggen, een sumo-worstelaar is iemand die breed staat, breder dan schouderbreedte, zeg 1,30 meter uit elkaar met zijn voeten. Die laag staat, dus met een hoek van 120 graden in zijn knieën, waarvan de tenen een klein beetje naar buiten staan. Ik sta klaar met mijn handen voor me, stabiel, iets met mijn lichaamsgewicht naar voren. Het zijn allemaal dingen die ik moet vertellen. Het zijn allemaal dingen die ik dus een kindje moet vertellen of een volwassene moet vertellen. Je moet je knieën, je moet je voeten zo, je moet dit, je moet dat. En dat is veel te ingewikkeld. Dus dat gaat niet aankomen. Terwijl als ik gewoon zeg, ga als een sumo-worstelaar staan, dan vertel ik dus eigenlijk 10 regels in 1. Dus in plaats van dat ik 10 regels uit hoef te leggen, hoef ik er maar 1 uit te leggen en het wordt gelijk beeldend. Het is gelijk duidelijk. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland gebruiken de pijl en boog als analogie. Dus je moet je voorstellen, als ik moet uitleggen, oké, ik wil hebben dat je met je linkerarm omhoog gaat. Die arm moet gestrekt zijn. Dan moet je met je rechterarm achter je opvouwen, je ellebogen in een hoek van 20 graden. Je vingers naar je oor wijzen. Je linkerschouder moet wat hoger zijn dan je rechterschouder. Ja. Dit gaat hem niet worden. En als ik zeg, ga als een pijlenboog staan. Heeft iedereen gelijk. Al die dingen die ik net verteld heb, die zie je gelijk voor je. Die doe je gelijk. Dus analogen zijn belangrijk, omdat het heel veel regels in 1 regels maken. In 1 regel maken. En, daarom zou je ze veel moeten gebruiken. Het voorbeeldje wat wij heel veel gebruiken in Noorwegen is een plassend hondje. Wij pasen heel veel op één been. Dus om ruimte te creëren, pasen wij ballen vaak naast ons. En als we heel veel ruimte moeten creëren, we hebben geen tijd, dan gaan we op één been staan, omdat je dan nog meer ruimte kan creëren. Dus een hondje die plast, is iemand die op één been gaat staan en gaat leunen één kant op. Iedereen snapt het. En iedereen vindt het grappig. Dus in plaats van ga op één been staan, doe je andere je linkerbeen omhoog in een hoek van 90 graden. Zet je rechterschouder lager, zodat je linkerschouder hoger is. Dan kan je de bal net buiten je lichaam. Maar vindt niemand grappig. Als ik zeg peeing dog, peeing dog. Vindt iedereen het grappig. En iedereen snapt gelijk wat we moeten doen. Dus voor mij werkt dit heel goed.
En welke analogieën gebruik je nog meer naast die sumo worstelaar, pijlenboog en de plassende hond?
Ja, dat is een goede vraag. Welke analogieën gebruiken we nog meer? Handstand gebruiken we veel meer blokkeren.
Ik sprak ooit met Jan Berendsen. En die zei van, Matt van Wezel, die loopt gewoon een zaal binnen. Die kijken welke materialen zijn er. En die gaat daar dan een training mee geven. En die bereidt eigenlijk bijna niks meer voor. Ik was benieuwd wat daar de waarheid van was.
Je moet Jan Berendsen nooit geloven. Dat is het allerbelangrijkste. grapje. Jan is een van mijn meest gewaardeerde collega's in Nederland. Dus, Jan heeft gedeeltelijk gelijk. Ik heb altijd een doel met trainingen. Dus ik weet altijd wat ik met trainingen wil bereiken. Alleen organisatievormen interesseren mij niet zo. Dus oefeningen heb ik helemaal niks mee. Het interesseert me echt niks. Dus ik bereid van tevoren voor wat ik wil bereiken. En dan komt daar wel een organisatie uit. En dat kan afhankelijk zijn van het aantal mensen of de materialen die we hebben. Of hoe vermoeid we wel of niet zijn. Hoe zwaar ik het wil maken. En inmiddels heb ik dat al zo vaak gedaan. Dat ik dat allemaal niet meer uitgebreid uit hoef te tekenen. Dus bereid ik het voor? Ja, ik denk dat ik bereid iedere trainer voor training voor. Alleen soms kan dat blijven bij het doel. Soms zijn het een paar regeltjes. Maar ik teken eigenlijk nooit. Ik doe daar niet heel veel. Ik stop daar niet heel veel tijd in. Dat klopt.
En je zegt, met oefeningen heb ik niks. Heb je dan een training zonder oefeningen? Of heb je dan juist wel oefeningen, maar noem je het geen oefeningen?
Ja, ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen. Een voorbeeldje geven. Als wij in Noorwegen bereid ik geen ochtendtrainingen voor trouwens. Dus het enige wat mijn spelers weten is dat we side-out of rally gaan doen. Meer weten ze niet. En dan komen ze op de training en dan mogen ze zelf hun doel bepalen. Wat ik daarmee bedoel, stel je voor een speler die wilt aan de slag gaan met het pasen van sprongservices. Of het pasen van kort-lang, inschatten van kort-lang situaties. Of pasen in communicatie met de speler naast zich. Ik zeg het. Nou, een speler die roept zijn doel, die zegt ik wil pasen op sprongservice. Dan zeg ik oké, veel plezier, ga maar aan de slag. Ja, maakt mij het uit dat ze het doet. Dus wat er dan moet gebeuren is, ze heeft iemand nodig die een sprongservice gaat slaan. Ja, dan moet ze dat regelen. En ze heeft wel ballen nodig, dan moet ze regelen. En het is ook handig om een target te hebben waar ze naartoe moet pasen, dan moet ze regelen. Ja, en of ze nou 3 keer paast en dan doordraait met een ander, of 5 keer paast en dan doordraait met een ander. Of ze nou die oefening 10 minuten of een kwartier doet, of die sprongservice nou van rechtsachter of van linksachter komt. Ja, maakt mij niks uit, het is maar net wat zij wil. En dat bedoel ik met een organisatie. Het interesseert me niet hoe mensen doordraaien. Het interesseert me niet hoe vaak ze een herhaling doen. Laat ze er lekker zelf uitzoeken. En het enige wat me interesseert is dat ze niet te veel springen. Dus ik leg wel limieten op hoe vaak ze op rij mogen blokkeren of aanvallen. Maar het maakt mij oprecht niet uit hoe iemand doordraait. En laat ze het zelf uitzoeken. Dus ik weet wel, jongens, we gaan vandaag pasen. Ik wil een paar pasjes daar, ik wil een paar pasjes daar. We hebben serveerders nodig en ik moet zorgen dat er iedere keer iemand afvangt. Succes. En dan gaan ze maar aan de slag. En voor mij is dit voldoende. Sterker nog, dan komen de spelers zelf met de meest efficiënte oefeningen voor hun. En wat zij prettig vinden. En daar heb je veel meer aan dan dat ik daar heel veel tijd in stop. En alles tot aan de details voorkouw. En ze kunnen helemaal niks als ik er niet ben. Als ik als trainer alleen ben en ik werk op 2 of 3 velden, dan moeten ze ook op de eigen veld alleen werken. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Dus, en wat misschien wel, en daar moet ik wel eerlijk in zijn, ik heb vaak veel assistenten en veel velden. Dus dat is anders dan als je 12 mensen hebt en je bent op 1 veld. Dan moet je het misschien wat efficiënter indelen en dan zou je het iets beter moeten voorbereiden. Maar ik heb dat niet nodig.
Dus iedereen die... Zou je ermee beginnen?
Nee, ik zou met kinderen zou ik beter voorbereiden. Dus ik zou er met jeugd zou ik het wel beter voorbereiden. Omdat ik... Dat zou ik beter doen. En ik denk vooral omdat ik het dan veel moeilijker vind. Dus hoe lager het niveau, hoe moeilijker ik training geven vind. Hoe hoger het niveau, hoe meer mensen weten wat ze moeten doen. En hoe eenvoudiger volleybal eigenlijk wordt. Dus, maar ik wil wel heel helder hebben, want wat mensen denken namelijk dat ik onvoorbereid ben en dat het me allemaal niks interesseert. Ik weet donders goed wat we gaan doen op mijn training. En ik ben ervan overtuigd dat als mensen op mijn training komen kijken, dat ze weinig trainers hebben gezien die efficiënter en meer gestructureerd te werk gaan als ik op mijn training. Dus het is erg gestructureerd. Maar het interesseert me niet of iemand 5 of 6 of 7 keer paast. En of ze linksom of rechtsom doordraaien.
Wat vind je wel belangrijk bij zo'n training?
Dat mensen leren. Dus het allerbelangrijkste wat ik bij training vind is dat mensen leren. En om mensen te laten leren heb je 1 intrinsiek gemotiveerde mensen nodig. Mensen die hun eigen doel kunnen stellen, zichzelf kunnen evalueren. En ook hun eigen proces kunnen begeleiden. Nou, als jij dit wilt, dan moet je hun dus ook verantwoordelijk maken voor de organisatie. Want als ik alles wil organiseren, hoe kan ik dan van mijn spelers verwachten dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn, hun eigen doel stellen, zichzelf evalueren en aanpassingen maken hoe ze dat de volgende keer efficiënter en beter kunnen doen. En hoe ze de volgende keer betere hulpvragen kunnen stellen, hoe ze de volgende keer betere materialen kunnen gebruiken. Ik wil hebben dat zij daar verantwoordelijk voor worden. Dus dat vind ik belangrijk. Dus ik stop heel veel tijd. In Noorwegen zijn we stoppen heel veel tijd in het proces van leren. Dus als iemand het doel heeft gesteld, dus we zijn eerst, ik denk dat wij weken bezig zijn voordat spelers fatsoenlijk doelen kunnen stellen. Ja, want in het begin krijg je een doel als, ik wil vandaag beter leren pasen. Ja, daar kan ik niks mee. Wat wil je dan beter doen in pasen? Wat wil je bereiken? Waar ben je op het einde van de training beter in geworden? Nou ja, dat hebben we nou aardig onder controle. Ja, toen kwam stap 2, zichzelf evalueren. En dan was het, heb je je doel gehaald? Nee. Ja, hoe komt het? Ja, het lukte niet. Ja. Wat heb je gedaan om het wel te laten lukken? Ja, hard gewerkt. Oké, wat nog meer? Hoezo? Welke hulpvraag heb je gesteld? Welke middelen heb je gebruikt? Welke feedback heb je jezelf gegeven? Wie heb je als voorbeeld gesteld? Ja, dus dat proces, ja, dat vind ik essentieel. En daar zijn we op dit moment in Noorwegen zover mee, dat ik ervan overtuigd ben dat wij meer efficiënter leren dan bijna wie dan ook. Puur omdat ze het proces begrijpen. En niet zozeer omdat ze een goede trainer hebben. Want het maakt dus bij ons niet uit, iedereen die het leuk vindt, die mag ons helpen op de training. Dus als jij het leuk vindt, dan boek je een ticket naar Oslo, dan kom je helpen op de training morgen. En het maakt niet uit, want jij bent namelijk niet belangrijk en ik ben niet belangrijk. Die spelers die bepalen wel wat ze gaan doen. En die vragen wel wat ze jou voor nodig hebben. Nou ja, dan moet je doen wat zij willen. Dus wij zijn eigenlijk hun slaafjes in plaats van andersom.
Wat is de toegevoegde waarde van een trainer in Oslo?
De toegevoegde waarde van een trainer in Oslo is dat ik het proces kan begeleiden. Op hoofdlijnen... kan ik doelen stellen met mijn speelsters, die we dan samen klein maken. En dat, daar ben ik denk ik wel belangrijk in. En ik denk dat ik dit proces kan begeleiden. En ik denk dat ik dit proces ook alleen kan begeleiden, omdat ik wel verstand van volleybal heb. Dus Het zal heel moeilijk zijn als ik geen verstand van volleybal heb, om dit proces goed te begeleiden en om het vertrouwen en het respect voor mijn speelsters te hebben dat ze hier zo in meegaan. Dus zij vertrouwen mij dat ik weet waar ik het over heb. En als het misgaat in het proces of wat dan ook, dan kan ik bijsturing geven op het gebied van volleybal. Dus ik zeg ook niet dat ik nooit feedback geef. Ik geef heel veel feedback. Maar ze hebben de juiste manier vragen. En als ze dat niet lukt, dan ga ik eerst zorgen dat ze op de juiste manier tot vragen komen. En dan ga ik feedback geven. Dus die feedback moet je wel kunnen geven, anders ben je snel je credits bij je spelers kwijt.
Betekent dit dat je dan ook alleen maar feedback geeft als een speelster er echt zelf om vraagt?
Nee, dat is wel mijn ideaalwereld. Maar helaas ben ik nog niet goed genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik geef helaas nog veel te veel feedback. En als het me niet zint, dan doe ik dat ook vaak nog op de verkeerde manier. Dus nee, helaas geef ik nog te veel feedback. Veel te veel.
Wanneer denk jij, yes, dit was een goede training?
Dus ik zie dat iedereen met zijn doelen bezig is geweest. Als ik zie dat er geleerd wordt. Als ik zie dat iedereen bezig is. En met bezig is bedoel ik aan het praten is. Aan het lachen is. Dingen aan het oplossen is voor elkaar. Maar ik denk vooral als ik zie dat iedereen aan het leren is. Dan denk ik ja, dit is leuk. Ik heb echt trainingen gehad. Dat ik denk een kwartier, 20 minuten niks heb gedaan. Alleen maar eventjes ben gaan zitten en om me heen gaan kijken van, hey, dit is cool man. We staan gewoon op 3 verschillende velden, 5 verschillende groepjes. Te werken met verschillende trainers, met verschillende attributen, met verschillende videofeedback. Spelers die elkaar feedback aan het geven zijn. Wauw. Dit is echt een lerende omgeving. Dit is echt uniek en volgens mij zelfs uniek in de wereld. Dus dat vind ik leuk. Dan geniet ik.
Ik denk dat het ook toepasbaar is op Nederlandse spelers, Nederlandse teams?
100%. 100%. Ik denk wel dat in Noorwegen was het wel makkelijk voor me. De Noorse speelsters waren nog niet zo verwend. Dus die hadden nog niet zo heel veel trainers gehad die internationale ervaringen hadden. Die hadden nog niet zo vaak hele goede programma's gehad. Ze waren niet zo verwend. Dat maakte het wel wat makkelijker voor me. En als buitenlander is het ook gewoon makkelijker om dingen te doen. In Nederland is dat echt wel wat moeilijker. Maar dat komt ook door de cultuur, hoe dat wij onze spelers van jongs af aan opvoeden. Dat wij echt oprecht denken dat wij als trainer belangrijk zijn en vertellen wat ze moeten doen. Ik heb jaren gehad dat ik van de warming-up tot en met de cooling-down alles heb begeleid van mijn spelers. Hadden we daarna staf overleggen en dan zei ik, ja, onze spelers nemen geen eigen verantwoordelijkheid. Ja. Hoe zou dat nou komen? Dus, maar dit zou in Nederland ook kunnen. En sterker nog, dit moet in Nederland. Anders dan gaan we achterlopen op andere landen.
Is de zelflerende cultuur die je kweekt bij een team de hoofdmoot van jouw programma?
Nee. Nee, want we hebben ook wel een hoofdlijn in technisch-tactisch of mentaal, fysiek. Maar het is wel een van de dingen waarvan wij geloven dat we het verschil kunnen maken. Kijk, we hebben niet het grootste volleyballand ter wereld. We hebben niet de langste atleten. In Nederland de lange atleten gaan volleyballen en in Noorwegen gaan ze handballen. Dus we hebben niet altijd het makkelijkste systeem. We hebben niet het meeste geld in onze sport. We hebben niet de makkelijkste infrastructuur. Dat we heel makkelijk binnen een uur bij elkaar kunnen zijn. We lopen op heel veel dingen achter. Maar hierop kunnen wij een verschil maken. En, ik ben ook gewoon wel heel trots dat 2 jaar geleden toen we begonnen hadden wij 0 speelsters in de professionele league zitten. En komend seizoen hebben we er 7. Dat is wel echt een verschil. En voor de helderheid, dat ligt niet aan deze manier hoe dat wij werken. Dat ligt eraan dat er een goede lichting komt. Dat er een volleybalschool in Noorwegen is die fantastisch werk heeft afgeleverd. En ik denk dat wij iets hebben bijgedragen. Het is natuurlijk niet de enige reden. Dus, maar dit moet in Nederland, of dit moet in Nederland niet. Iedereen moet zelf weten wat hij wil doen. Maar het zou mooi zijn als we in Nederland hier ook ver in zijn.
Welke tip zou je een Nederlandse trainers nog mee willen geven?
Vind je zelf niet zo belangrijk? Heb vertrouwen in je spelers en je staf. Durf jezelf heel kwetsbaar op te stellen. Ja, ik denk vooral dat laatste. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. En daarom vind ik Jan Berendsen zo leuk. Als ik een gesprek met Jan heb, dan zal hij tegen mij zeggen wat hij niet, waar hij moeite mee heeft. Of zal hij aan mij vragen, wat wil je daarna kijken? Ik kom er even niet uit. En ik doe dat bij Jan. Dus ik denk dat wij daar een mooie band in hebben. En ik denk dat er te veel trainers zijn die praten in waarheden. Zoals ik net de fout maakte door te zeggen, dat moeten wij in Nederland ook doen. Wij moeten helemaal niks. Ik wil graag hebben dat iedereen erover nadenkt. En daar zijn eigen filosofie en zijn eigen ideeën over gaat krijgen. Maar ik denk wel dat iedereen over na kan denken. En bij zichzelf te raden kan gaan of dat hij dit op de juiste manier doet. Dus jezelf kwetsbaar opstellen. Ik denk dat we daar een heel stuk slimmer van worden met z'n allen. En de wereld een stukje leuker wordt.
Is dat de zin die jou het meest beschrijft als trainer?
Dat weet ik niet. Weet ik niet, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik altijd kwetsbaar ben. Daarmee maak ik mijn eigen leven ook wel heel vaak moeilijk. Maar dat vind ik wel leuk. Ik denk ook wel dat een van de redenen is. Ik merk dit niet vaak bij trainers en ik vind het jammer. En ik ken er maar een paar. En misschien zijn er heel veel trainers die zich heel kwetsbaar opstellen. Alleen ik ben daar niet bij, dus ik weet het niet. Maar ik heb niet zoveel met de autoritaire trainer die zegt dat hij de waarheid in pacht heeft. Want dat hebben we niet. Ik zeg altijd, als ik jarig ben, dan heb ik niet zoveel trainers op mijn verjaardag. Op de een of andere manier heb ik niet zoveel behoefte daaraan. Om te horen hoe de wereld in elkaar zit. Dus ze zijn er zeker. En ik denk dat de echt goede trainers zich altijd kwetsbaar opstellen en altijd aan het ontwikkelen en aan het leren zijn.
Waarom vind je dat belangrijk, dat kwetsbaar opstellen?
Ja, het is een paar dingen. Eén, als jij wil leren, dan zal jij in ieder geval ter discussie moeten stellen of je de juiste dingen aan het doen bent. En dan kan jij, als jij heel goed en heel slim bent, alleen met jezelf doen. Misschien kan je ook nog iets leren van andere mensen. En om andere mensen de ruimte te geven om jouw feedback te geven, moet je wel een veilige omgeving neerzetten. Dus als ik een omgeving neerzet waarin ik de waarheid in pacht heb en heel goed ben en de mensen de mond moeten houden, ja, dan ga ik niet zo heel veel eerlijke en open feedback van mijn mensen krijgen. En dan ga ik mezelf dus ook niet zo snel ontwikkelen. Dus eigenlijk is het een heel egoïstische gedachte. Als je jezelf kwetsbaar opstelt, dat doe je omdat je zelf beter wil worden. Eigenlijk is het egoïstisch om jezelf kwetsbaar op te stellen. Maar ik vind het wel prettig. Daarom vind ik dat mensen dat moeten doen. Ja. Ja. En het tweede is misschien... je hoort wel eens een voetbaltrainer op tv... ze hebben me teleurgesteld vandaag of zo. Ja. Echt... Jij hebt teleurgesteld dat jouw ploeg het zo slecht gedaan heeft vandaag. En wat heb jij hemelsnaam verkeerd gedaan deze week? Hè, dat jouw ploeg zo slecht was vandaag. Hoe heb jij jouw spelers zo kunnen laten zakken? Dat je ze zoveel gek hebt laten staan in het stadion vandaag. Wat was er verkeerd aan jouw voorbereiding? Hoe heb je verkeerd geperiodiseerd? Hoe was je plan verkeerd? Waarom heb jij ze niet goed genoeg kunnen motiveren? Hè? En daarvoor heb jij jouw spelers nu voor 30.000 man in het stadion voor gek laten staan. Dat is volgens mij het verhaal, niet andersom. Voor de helderheid, ik verwacht van mijn spelers hetzelfde. Dus mijn spelers moeten net zo kwetsbaar zijn. En waarom heb ik mijn trainer laten zakken? Waarom hebben ze mij niet gelukt om fit te zijn? Welke fouten heb ik gemaakt om te zorgen dat... Hoe komt het dat mijn aanvallers niet konden scoren vandaag? Wat heb ik als spelverdediger eraan gedaan en bijgedragen? Hoe had ik dat beter kunnen doen? Hoe kan ik de volgende keer zorgen dat mijn aanvallers wel scoren? En dat zijn de vragen volgens mij die we met z'n allen inclusief staf moeten stellen. En dan worden we beter.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.